Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Ik heb in het verleden al vaker gesproken over vrijmetselarij. Vermits dit een zo brede materie is, wil ik de draad vandaag opnieuw oppakken. En er zijn ernstige redenen voor om dit te doen. We zien allemaal hoe onze maatschappij in een snel tempo verandert, en vergeleken met pakweg 20, 30 jaar, bijna onherkenbaar is geworden. Zou dit zomaar een natuurlijk proces zijn, of steekt er meer achter? Die vraag moet waarschijnlijk niet eens hardop gesteld worden. Heel wat onderzoekers zijn ervan overtuigd dat deze snelle veranderingen het werk zijn van geheime genootschappen, waaronder de vrijmetselarij. Pausen hebben in het verleden vaak gewaarschuwd voor de nefaste invloed van zulke genootschappen en vooral omtrent hun ultieme plannen, namelijk de vernietiging van het christendom en dan vooral de katholieke kerk. Ik vrees dat zij die dit ontkennen naïef zijn. In 1884 bracht paus Leo XIII zijn iconische encycliek over vrijmetselarij uit, Humanum Genus. In dat document zei hij aan de katholieke klerus dat het uw eerste regel zou moeten zijn om het masker van de vrijmetselarij af te rukken en het te laten zien zoals het werkelijk is. Want, zo schrijft de paus in zijn encycliek, en dat reeds in 1884, ik citeer, ze maken geen enkel geheim meer van hun bedoelingen en komen nu moedig in opstand tegen God zelf. Ze plannen de vernietiging van de Heilige Kerk publiekelijk en openlijk en dit met het vaste doel om de christelijke naties, als dat zou mogelijk zijn, volkomen te beroven van de zegeningen die voor ons zijn verkregen door Jezus Christus, onze Verlosser. Er dringt zich datgene op wat hun uiteindelijke doel is, namelijk de totale omverwerping van die hele religieuze en politieke orde van de wereld die de christelijke leer heeft voortgebracht, en ze te vervangen door een nieuwe stand van zaken in overeenstemming met hun ideeën, waarvan de fundamenten en wetten zullen worden ontleend aan louter naturalisme. Het willen vernietigen van de religie en de kerk die God zelf heeft gevestigd en waarvan hij de eeuwigheid verzekert door zijn bescherming, en het na verloop van 18 eeuwen willen terugbrengen van de zeden en gewoonten van de heidenen, is een duidelijke dwaasheid en gedurfde goddeloosheid. In deze krankzinnige en goddeloze poging kunnen we bijna de onverbiddelijke haat en de geest van wraak zien waarmee Satan zelf ontstoken is tegen Jezus Christus. Einde citaat. Het vrijmetselaarsprogramma probeert dus het christendom te vernietigen en in plaats daarvan een wereldrepubliek in te luiden, geïnspireerd door wat paus Leo XIII naturalisme noemde en dat wij omschrijven als sola natura, alleen de natuur. Dat is niet het geraaskaal van een complotdenker, maar het zijn de consistente waarschuwingen van vele pausen gedurende de 18e en 19e eeuw en dan bij uitstek paus Leo XIII. Dat programma bestaat voornamelijk uit de volgende pijlers die elk bedoeld waren om de staat van de kerk te scheiden, om de samenleving te seculariseren, om de kerk van binnenuit te ondermijnen en daardoor zowel de wereldlijke als de kerkelijke macht te vernietigen die door God zijn ingesteld om de wereld op een juiste wijze te besturen. Er zijn 7 pijlers. De eerste, de volledige scheiding van kerk en staat. De tweede pijler, het idee van volkssoevereiniteit als de enige basis voor welk overheidsgezag dan ook. Ten derde, religieuze onverschilligheid. Ten vierde, het huwelijk onder de jurisdictie van de staat plaatsen, het civiel maken en gemakkelijke echtscheidingswetten aanmoedigen die het huwelijk terugbrengen tot niets meer dan een burgerlijk contract zoals elk ander. Ten vijfde, de secularisering van het onderwijs. Ten zesde, het aanmoedigen van moreel verval onder de bevolking als een middel om hun gehoorzaamheid aan het vrijmetselaarsprogramma veilig te stellen zodra het zijn mondiale climax bereikt. En tenslotte de zevende pijler, de vernietiging van het wereldlijke en geestelijke gezag van de paus. Het is vandaag niet de bedoeling om deze 7 punten verder uit te leggen, dat zou stof zijn voor een heel programma. Ik zal ook niet uitweiden over de mate waarin dit programma van de vrijmetselarij vandaag reeds gerealiseerd is. Maar ieder die zich bewust is van de gang van zaken in kerk en maatschappij en die zijn ogen opentrekt, weet dat er al heel grote vorderingen gemaakt zijn. Wat ik vandaag wel wil doen, is een aantal pertinente vragen beantwoorden rond vrijmetselarij aan de hand van getuigenissen en informatie verstrekt door gewezen vrijmetselaars, waarvan sommigen alle initiatiegraden doorlopen hebben. Dit is waarschijnlijk de meest betrouwbare informatie, omdat ze afkomstig is van ingewijden. Zij zullen ons inderdaad bevestigen dat het fundament van de vrijmetselarij de haat is voor God, voor Jezus Christus zijn Zoon en voor de christenen. Zal ik toch maar beginnen met de vraag: wat is vrijmetselarij? Volgens de Encyclopedia Britannica is de vrijmetselarij het grootste geheime genootschap van de hele wereld. Volgens Wikipedia is het een internationaal verbreid en regionaal gestructureerd genootschap van mensen die streven naar geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. De leden spreken elkaar aan met broeder of zuster. Het is een genootschap met rituelen en het is wereldwijd verspreid. De vrijmetselarij hanteert als werkmethode de initiatie, dat wil zeggen de stelselmatige, graduele en gestructureerde inwijding van haar leden tot volwaardige vrijmetselaars. In deze zin vormen de vrijmetselaars een filosofische elite van ingewijden in filosofische opvattingen die niet toegankelijk zijn voor profanen, dat wil zeggen niet vrijmetselaars. Naar buiten toe bestaat de belangrijkste opgave van een vrijmetselaar uit charitatieve arbeid en het nastreven van kennis en verlichting. Met behulp van ceremonieën, rituelen en tradities wijdt de organisatie haar leden in een levensfilosofie die gebaseerd is op 5 grondidealen. En dat zijn vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, tolerantie en menselijkheid. Hierdoor plaatst de vrijmetselaar de mens in het centrum en tot centrale maatstaf der dingen. Ja, dat heb je goed gehoord, de mens in het centrum. De eerste 3 graden of treden van de vrijmetselarij staan overal ter wereld bekend als de Blauwe Loge. Er zijn slechts kleine verschillen en bewoordingen en handelingen tussen blauwe loges in de meeste delen van de wereld. Degenen in de lagere graden hebben gewoonlijk geen idee wat er gebeurt in de graden boven de hunne, en velen weten niet eens dat ze bestaan. Boven de blauwe loges zijn er verschillende hoofdstromen of takken. De structuren zijn vaak complex. Uitleg hierover past niet binnen het kader van deze uiteenzetting. Wie daar een zicht op wil krijgen, kan bijvoorbeeld het boek De Kinderen van Hiram van Andries van den Abele raadplegen. Daarin vind je alles over geschiedenis en structuur van de vrijmetselarij wereldwijd en in België. In België is het Groot Oosten de oudste obedientie. Ze telt het grootste aantal leden en werkplaatsen. De Blauwe Loge, evenals de verdere hogere graden, is gecentreerd op de legende van Hiram Abif. Het is deze legende die wordt gespeeld, als het ware, tijdens de initiatierituelen. Deze legende heeft zijn historische basis in het eerste boek der koningen, 7e hoofdstuk, en in het tweede boek kronieken, 2e hoofdstuk. En ik lees nu voor uit 1 Koningen 7, versen 13 en 14. Nu ontbood koning Salomo een zekere Hiram uit Tyrus. Deze man was de zoon van een weduwe uit de stam Naftali. Zijn vader kwam uit Tyrus. Hij was bronswerker, rijk begiftigd met vaardigheid, kennis en bekwaamheid in het maken van allerlei bronzen voorwerpen. Hij kwam bij koning Salomo en voerde alle opdrachten uit die deze hem gaf. De vrijmetselaarslegende, inderdaad een verhaal met geen of beperkte waarheid, vertelt ons dat Hiram op een dag, terwijl hij de grote architect van het universum in het heilige der heiligen aanbad, werd aangevallen door 3 schurken die het woord van de meester eisten, de zogenaamde geheime naam van God. De eerste schurk, Jubela genaamd, sloeg Hiram op de keel met een 24-inch kaliber. De tweede schurk, Jubelo genaamd, sloeg Hiram op de borst, boven het hart, met een 4-kant. De derde schurk, Jubelum genaamd, sloeg Hiram op het voorhoofd met een hamer, waarna Hiram dood neerviel. Zijn bloed werd dus vergoten in de tempel. Hirams lichaam werd door de oostpoort van de tempel naar buiten gedragen en buiten Jeruzalem op de berg Moria begraven. De volgende dag bezocht Salomo 's morgens vroeg de tempel en trof de werklieden in verwarring aan, omdat er geen plannen waren gemaakt voor het werk van die dag. Omdat hij vreesde dat Hiram kwaad was overkomen, stuurde Salomo 12 vrijmetselaars erop uit om Hiram te zoeken. Koning Salomo zelf vergezelde de 3 die naar het oosten reisden. Toen het graf van Hiram eindelijk gelokaliseerd was, groeven Salomo en zijn medemetselaars het lichaam op. Er werd gezocht naar het woord van de meester, namelijk de naam van God. Maar het enige dat werd gevonden was de letter G. Toen men ontdekte dat het woord verloren was, ging er een klaagzang op. O Heer, mijn Heer, er is geen hulp voor de zoon van de weduwe. Salomo riep alle 12 vrijmetselaars bijeen, vormde een kring rond Hirams lichaam en probeerde hem uit het graf op te wekken. Eerst grepen ze Hirams lichaam met de Boas-greep van de eerste graad. Dit heeft zijn doel niet bereikt. Toen herpositioneerden ze hun greep op Hirams lichaam met de Yachin-greep van de tweede graad. Ook dit heeft zijn doel niet bereikt. Eindelijk wekte Salomo Hiram uit de dood op door gebruik te maken van de derde graadsgreep van de meestervrijmetselarij, de vijf punten van broederschap, en door in Hirams oor de uitdrukking Mahabone uit te spreken. Terwijl de graden van de blauwe loge op dit deel van de legende zijn gebaseerd, baseren de Schotse en Yorkse ritus zich grotendeels op de Hiramitische legende na de wederopstanding van Hiram Abif. Het zou ons te ver brengen om heel die legende te vertellen, maar onthoud, het grootste deel van dit verhaal is verzonnen om te voldoen aan de heidense rituelen en doeleinden van de vrijmetselarij. Een voorbeeld. Nergens in de Bijbel wordt de dood van Hiram vermeld. Het is belangrijk te weten dat Hiram naar verluid uit Fenicië kwam, een land dat de heidense god Baal, de zonnegod, vereerde. De geschiedenis en de Bijbel vertellen ons dat koning Salomo tot afgoderij verviel door deze en andere heidense goden te aanvaarden. Hoewel Bijbelse personages en enkele verzen worden gebruikt om dit verhaal te vertellen, is het grootste deel van het vrijmetselaarsritueel een mythe die de afgelopen twee eeuwen verzonnen is. Volgens de vrijmetselaarsversie van de gebeurtenissen wordt Hirams lichaam later herbegraven bij de tempel. Dat is dus geen verrijzenis, maar een herbegrafenis. Maar de mythische symboliek heeft wel een doel. Volgens de eminente vrijmetselaar Albert Mackey zijn, en nu citeer ik, de opeenvolgende gedeelte van de legende bedoeld om de sublieme symboliek over te brengen van de opstanding uit het graf en de nieuwe geboorte in een toekomstig leven. Einde citaat. Mackey beschrijft verder de vrijmetselaars hoop dat elk lid, nadat hij zich aan de dood heeft overgegeven, in de eeuwigheid zal worden opgewekt door een woord van de grootmeester van het universum. Hieruit kunnen we maar één conclusie trekken. Onsterfelijkheid wordt aangeboden door de legende van Hiram Abif. Het is duidelijk dat Hiram Abif de verkeerde boodschap overbrengt aan de vrijmetselaars. Er wordt zelfs zo tegen Hiram aangekeken dat men hem verlosser noemt. De Kentucky Monitor zegt: het geloof was algemeen aangenomen dat hij geboren was uit een maagd en een pijnlijke dood heeft geleden. De Hindus noemen hem Krishna, de Chinezen Kyuntse, de Perzen Sosyosh, de Chaldeeën Duvanai, de Egyptenaren Uren, Plato Liefde, de Scandinaviërs Balden, de christenen Jezus en vrijmetselaars Hiram. Lynn Perkins schreef ook: redders als Hiram Abif kunnen de weg wijzen en dat doen ze ook, maar de mensen moeten altijd volgen en aantonen, ieder voor zich, wat zijn kracht is om zichzelf te redden.
Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha.
Ven Señor Jesús,
Maranatha.
Ven Señor Jesús,
Maranatha.
Ven Señor Jesús,
Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha.
Vieni Señor Jesús.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Gesù Maranatha.
Lei va giù Gesù
Maranatha.
Lei va giù Gesù
Maranatha.
Lei va giù Gesù
Maranatha. Lei va giù Gesù Maranatha. Господи, Maranatha,
Ирху Кирие,
Maranatha,
Ирху Кирие,
Maranatha,
Ирху Кирие,
Maranatha, Ирху Кирие, Maranatha,
Veni Domine.
Beste luisteraars van Radio Maria en van het Inzicht. Pausen hebben in het verleden vaak gewaarschuwd voor de nefaste invloed van geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij. Paus Leo XIII schreef in 1884 in zijn encycliek Humanum Genus aan de clerus dat het hun eerste regel zou moeten zijn om de maskers van de vrijmetselarij af te rukken en te laten zien zoals het is. Dat doen we vandaag. Vrijmetselaars hebben maar één doel: het christendom vernietigen en in de plaats een wereldrepubliek installeren. Daarvan is vandaag helaas al veel gerealiseerd. Voor de pauze sprak ik over de vraag: wat is nu vrijmetselarij? En over de legende van Hiram, waarop de verschillende graden van de vrijmetselarij gecentreerd zijn. De legende van Hiram Abif staat dus centraal bij de inwijdingen. Maar hoe verloopt zo'n inwijding? Kijken we bijvoorbeeld naar de inwijding van de eerste graad. Op de dag van zijn inwijding wordt de kandidaat eerst binnengeleid in een duister hok, meestal in de kelder van het tempelgebouw, de Kamer van Overdenking genaamd. Een kaars, een doodshoofd, een zandloper, enkele cryptische spreuken tegen de muur en een paar symbolen op de tafel. De kandidaat wordt aldus symbolisch opgenomen in de schoot van Moeder Aarde, waaruit hij zal opstaan. Dit is de eerste van de vier beproevingen die gebeuren op basis van de vier elementen: aarde, lucht, water en vuur. De kandidaat wordt een hele tijd alleen gelaten met het verzoek zijn filosofisch testament neer te schrijven, waarvoor hij richtlijnen krijgt. Wanneer hij eindelijk wordt gehaald, worden hem alle metalen, en dat zijn bijvoorbeeld zijn horloge, ringen, muntstukken, afgenomen. Symbolisch ontdoet hij zich zo van zijn hoogmoed, zijn ijdelheid, zijn hebzucht en van alles wat hem aan het materiële, om niet te zeggen aan het materialistische, bindt. Het betekent ook dat hij de oude mens aflegt met zijn verzamelde kennis, zijn overtuigingen, vooroordelen en passies, en dat hij zich openstelt voor een fundamentele peiling naar het leven en vooral naar zijn eigen leven. Hij trekt, althans in sommige ritualen, zijn rechterbroekspijp op tot boven de knie, zijn linkerschoen moet hij uitdoen, zijn hemd wordt opengemaakt en hij krijgt een touw rond de hals. Hij wordt geblinddoekt en diep gebukt, alsof hij door een nauw gat moet kruipen, de tempel binnengeleid. Onmiddellijk wordt hem de punt van een zwaard tegen de borst gedrukt en zegt de achtbare meester: dit zwaard zal de mijnedige straffen. Het is het symbool van de wroeging die uw hart zal verscheuren indien u het genootschap zou verraden waarin u wilt binnentreden. De blinddoek boven uw ogen is het symbool van de verblinding die de mens treft wanneer hij door passies wordt beheerst en gedompeld is in onwetendheid en bijgeloof. Daarop beginnen de drie symbolische reizen die bedoeld zijn als een proces van zuivering. De eerste reis is de beproeving van de lucht. Hij wordt met behulp van een paar broeders heen en weer geleid en moet over allerhande hindernissen stappen, terwijl de aanwezige broeders een hels lawaai maken. Daarop zegt de achtbare meester: deze reis is het symbool van de menselijke levensloop. Het lawaai staat voor de passies die het leven beheersen. De hindernissen verbeelden de moeilijkheden die de mens ondervindt en die hij pas kan overwinnen als hij hiervoor de morele sterkte verwerft en daarbij ook op de hulp van zijn medemens vertrouwt. De tweede reis is de beproeving van het water. Opnieuw wordt hij heen en weer geleid en plonst men zijn arm 3 maal in een bak water, terwijl de broeders nog een licht lawaai laten klinken. Dan zegt de achtbare meester: u hebt minder hindernissen ontmoet op deze tweede reis. De moeilijkheden ebben weg onder de stappen van diegene die volhardt in de deugd. Hij is evenwel nog niet bevrijd van de strijd die hij moet voeren om te zegevieren over zijn passies en die van zijn medemensen. De derde reis is de beproeving van het vuur. De kandidaat wordt, ditmaal te midden van een volledige stilte, weer heen en weer geleid. Een blad papier wordt vlak voor zijn gezicht verbrand, of een brandende kaars, of zelfs een elektrisch vuur voor hem gehouden. Uitleg van de achtbare meester: de stilte drukt uit dat voor wie volhardt in de deugd, het leven kalm en vreedzaam wordt. Mogen de vlammen die u omringd hebben in uw hart de liefde voor de evennaaste doen ontbranden. Daarna resten nog 2 beproevingen. De eerste, die van de bezegeling van de broederschap door de vermenging van bloed. Dit wordt symbolisch uitgebeeld door een beker rode wijn, waarvan de achtbare meester en de kandidaat samen drinken. Vervolgens wordt een eeuwigdurend merkteken aangebracht. Niet een fysisch, maar een moreel. U bent er onbetwistbaar door getekend, zegt de achtbare meester, zelfs indien u ons ooit zou verlaten. Daarna volgt het ogenblik waarop de kandidaat zijn plechtige eed zal afleggen. Geknield, met de hand op de Bijbel, de winkelhaak, de passer en het zwaard, herhaalt hij de formule die hem wordt voorgezegd. Ik verbind mij ertoe het masonieke geheim te bewaren en nooit zonder toestemming iets te zeggen of te schrijven over wat ik betreffende de orde gehoord of gezien heb. Hierna wordt hem de blinddoek afgenomen. In het schemerdonker ziet hij in een hoek het lijk, verbeeld van een broeder die gestraft werd omdat hij zijn gelofte verbroken heeft. En ziet hij rondom zich broeders met degens dreigend op hem gericht. Opnieuw geblinddoekt wordt hij weer voor het altaar gebracht en vervolgt hij zijn eed. Hij zal ijverig en standvastig werken voor de vrijmetselarij, zal zijn broeders beminnen, de solidariteit beoefenen, vaderland en maatschappij dienen en gehoorzaam zijn aan de constituties en de reglementen van de loge. Het licht schijnen, zegt de achtbare meester, en de blinddoek wordt nu definitief verwijderd. Dan volgen nog een aantal handelingen. Hij ontvangt zijn schootsvel en witte handschoenen. De symbolische werktuigen worden hem uitgelegd, de tekenen en aanrakingen voorgedaan en de geheime woorden meegedeeld. Tot daar het ritueel van de eerste graad. Het lijkt onschuldig en allemaal slecht spel, maar is het dat ook? Ik leerde de werken van een Nieuw-Zeelandse methodistische pastor kennen, Selwyn Stevens, die zich gespecialiseerd heeft in de hulpverlening aan mensen die geïnitieerd waren in de vrijmetselarij of die familieleden hadden die geïnitieerd waren. Het is een heel druk apostolaat, want in Nieuw-Zeeland is de vrijmetselarij sterk vertegenwoordigd. Er wordt geschat dat 1 op 7 volwassenen vrijmetselaars zijn of familieleden hebben die vrijmetselaars zijn. Tal van problemen treden op. Een eerste probleem is bijvoorbeeld de angst die wordt opgewekt door het initiatieproces, vooral bij de initiatie in de eerste graad. De kandidaat is immers totaal niet op de hoogte van wat hem gaat overkomen. Kenners spreken van een soort van mind control. De initiatie kan een permanent trauma bewerken dat hem zowel mentaal als spiritueel aan de loge bindt. Een trauma dat bijvoorbeeld wordt opgelopen is dat, wanneer hem bij het binnenkomen van de tempel het punt van een zwaard tegen de linkerborst wordt gedrukt. Onthoud dat de kandidaat geblinddoekt is en niet weet wat hem gaat overkomen. En dan ook de bewoordingen die ermee gepaard gaan. Dit zwaard zal de mijnedige straffen. Het is het symbool van wroeging die uw hart zal verscheuren als u het genootschap zou verraden. Oorspronkelijk werden in de eedformules verschillende sterke wraaknemingen geformuleerd die zouden plaatsvinden aan wie het geheim durfde te verraden. Van den Abele meent dat die teksten ondertussen zijn aangepast. Maar het is toch niet duidelijk of dit daadwerkelijk en overal gebeurd is. Een getuige uit Nieuw-Zeeland moest bij de initiatie in de eerste graad de volgende woorden herhalen. Ik verplicht mezelf tot niet minder straf dan dat mijn keel van oor tot oor wordt doorgesneden, mijn tong met zijn wortels wordt uitgerukt en in het zand van de zee wordt begraven op een steenworp van de kust, waar het tij 2 keer in 24 uur ebt en vloeit, mocht ik ooit, willens en wetens of onwettig, deze, mijn leerling eet, schenden. Zo helpen mij God en houdt mij standvastig. Nog voorbeelden uit andere initiaties. Het lichaam zal worden in 2 gehakt, de ingewanden verbrand en de assen verspreid over de 4 windstreken. Of het afkappen van de rechterhand of het onthoofden. Het is de vaststelling van Stevens dat dergelijke eden, die doodseden of bloededen zijn, en de bijhorende verplichtingen een vloek over de persoon brengen en mogelijk over de hele familie. Het is niet voor niets dat exorcisten van de katholieke kerk sterke bevrijdingsgebeden aanreiken aan ex-vrijmetselaars en vaak moet worden overgegaan tot een volwaardig exorcisme. Selwyn Stevens gaat zelfs zo ver dat hij na al zijn jaren aan ervaring, aan de hand van de problemen die iemand of een familie treft, kan zeggen in welke graad de betrokken persoon ingewijd was. Stevens zegt, er zijn vele niveaus of graden te doorlopen in de loge. Elke graad heeft een eed en een verplichting. Vanwege de inhoud noemen christenen dit vervloekingen. Bijvoorbeeld, in de eerste graad is de vloek op de keel. In de tweede graad is de vloek op het hart. In de derde of meestergraad is de vloek op de maagstreek. Dat is de reden waarom zoveel familieleden van vrijmetselaars vervloekingen hebben, waaronder gezondheidsproblemen. Tot daar Selwyn Stevens. Welke soort van problemen kunnen er nog zoal voorkomen? Angst en paniekaanvallen. Angst wordt namelijk opgewekt bij alle graden. Angst voor de dood, hartaanvallen, duisternis, licht, verstikking, harde plotselinge geluiden, claustrofobie. Nog problemen, hartaanvalpijnen en de dood. En dat heeft te maken met de handelingen van de eerste graad, maar ook van de tweede graad, waar het hart zal uitgerukt worden en opgegeten door wilde dieren en roofvogels. Dan colostomie, dat wil zeggen de darm of de maag die moeten verwijderd worden. Dat heeft te maken met de eed van de derde graad. Laat mijn maag verwijderd worden en tot as verbranden. Nog problemen. Astma of ademhalingsmoeilijkheden. Allergieën. Allerhande mentale problemen. Moorddadige gedachten. Financiële problemen. Problematisch zijn ook de bezegeling van het broederschap door de vermenging van het bloed en het merkteken waarmee de kandidaat onuitwisbaar wordt getekend. De bloedvermenging gebeurt weliswaar symbolisch, maar heeft dezelfde uitwerking als wanneer echt bloed zou worden gebruikt. En dat brengt ons bij de symboliek van de loge. Belangrijk om weten is, en de meeste logebroeders weten dit zelfs niet, dat de masonieke symbolen twee betekenissen hebben. Er is de uiterlijke, voor de hand liggende betekenis, die de vrijmetselarij de exoterische betekenis noemt, en er is de innerlijke, verborgen betekenis, die de vrijmetselarij de esoterische betekenis noemt. Zoals in alle masonieke symboliek, is de ware betekenis de verborgen esoterische betekenis. We zijn getuige van een geest van elitarisme die door de hele vrijmetselarij loopt, waarbij de masonieke achterban, dat wil zeggen de laagste graden, gezien wordt als een onverlichte, goedgelovige en vulgaire massa, vergeleken met de elite, goed geïnformeerde, wijze adepten. Luister hier naar de woorden van de zeer invloedrijke vrijmetselaar Albert Pike, soeverein groot inspecteur-generaal van de zuidelijke jurisdictie van de Schotse ritus. Ik citeer: de symbolen van de wijze zijn de afgoden van het gewone volk. Of anders, even betekenisloos als de hiërogliefen van Egypte voor de nomadische Arabieren. Er moet altijd een alledaagse interpretatie zijn voor de massa ingewijden van de symbolen die in vergelijking welsprekend zijn voor de adepten. Einde citaat. Vrijmetselaarssymbolen hebben dus twee betekenissen, een exoterische en een esoterische. Noemen we ze voortaan de schijnbare betekenis en de ware betekenis.
God, you are my God, for you I long, for you my soul is thirsting, my body pines for you, like a dry weary land without water, so I gaze on you in the sanctuary. my mouth shall praise you with joy. On my bed I remember you, on you I muse through the night, for you have been my help. In the shadow of your wings I rejoice, my soul clings to you. Por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma. Voor de pauze hebben we gekeken naar hoe een inwijding verloopt. Het lijkt onschuldig en slechts een spel. Maar de methodistische pastor uit Nieuw-Zeeland, Selwyn Stevens, die zijn apostolaat hoofdzakelijk gefocust heeft op personen en families die lijden onder de gevolgen van inwijdingen in de vrijmetselarij, doet ons kennis maken met de duistere kant ervan. Het heeft te maken met de eden die tijdens de inwijdingen worden uitgesproken. Het zijn regelrechte vloeken. Wat de symbolen betreft, die heel belangrijk zijn in de vrijmetselarij, blijkt dat er twee betekenissen aangegeven worden. Een schijnbare betekenis en een ware betekenis. Het meest gekende vrijmetselaarssymbool is ongetwijfeld dat van de passer met onderaan de winkelhaak en daarin de letter G. Het vrijmetselaarsritueel leert dat de winkelhaak staat voor het in kaart brengen van onze acties en de passer voor het omschrijven van onze verlangens en het binnen de perken houden van onze passies. Dat is de schijnbare betekenis. In de eerste graad wordt geleerd dat de letter G de godheid vertegenwoordigt, of kortweg God. Maar in de tweede graad wordt er geleerd dat de G staat voor geometrie, de eerste en nobelste van alle wetenschappen. En het gaat nog steeds om de schijnbare betekenis. Maar wat is dan de echte betekenis? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we ons rechtstreeks in de duistere kern van de kwestie van de vrijmetselaarssymboliek verdiepen. En dat zal zwaar worden, omdat de ware betekenis van de vrijmetselarij ligt in het feit dat zij afstamt van en een heropleving is van de mysterie-religies van het oude Egypte, en dan vooral de aanbidding van Isis en Osiris zijn de ware betekenis van haar symbolen seksueel. Hoe schokkend dit ook mag zijn, ik denk dat we niet verrast moeten zijn, aangezien de cultus van Isis en Osiris een vruchtbaarheidscultus is. Dat wil zeggen seks. In duidelijke taal aanbaden deze heidenen seks en reproductieve kracht, vruchtbaarheid. De zon, aanbeden door bijna alle heidense groepen, vertegenwoordigde de levengevende seksuele voortplantingskracht, de actieve, mannelijke, voorbrengende kracht, waarbij zijn stralen de passieve, vrouwelijke aarde binnendringen en nieuw leven voortbrengen. Het gepersonifieerde beeld van de zon, dat gewoonlijk in dergelijke vruchtbaarheidsculten wordt aanbeden, was en is de phallus, het mannelijke voortplantingsorgaan, en hun erediensten waren vaak orgieën. Het was precies zo'n tafereel dat Mozes aantrof toen hij na veertig dagen met God van de berg Sinai afdaalde. Dat gouden kalf was niet zomaar een lief babykoetje. Het was een stier met angstaanjagende horens en opvallende genitaliën. Het was de personificatie van dominante mannelijke kracht en reproductieve kracht, die gewoonlijk werd aanbeden in de vruchtbaarheidsculte van het Oosten. Als we deze fundamentele praktijken beseffen, hoe misselijkmakend ze ook zijn, zullen de rest van de antwoorden over vrijmetselaarssymbolen logischer zijn. Wat is dan de echte betekenis van het symbool met passer, winkelhaak en de letter G? Volgens de hoogste autoriteiten van de vrijmetselarij vertegenwoordigt het symbool seksuele voortplanting. De passer vertegenwoordigt het dominante, actieve, mannelijke reproductieve principe. De winkelhaak vertegenwoordigt het passieve, ontvankelijke, vrouwelijke reproductieve principe. En de relatieve posities, de een boven en de andere onder, zijn geen toeval. De aldus gearrangeerde combinatie stelt de zon voor die de aarde binnendringt en doordringt om nieuw leven voor te brengen. De passer vertegenwoordigt ook verhevener spirituele functies, terwijl de winkelhaak de aardse, vleeselijke en basisfuncties vertegenwoordigt. Wat is dan de echte betekenis van de letter G in het centrum van het symbool? De ware betekenis van de G is die van de phallus, de vertegenwoordiging van de godheid in de Egyptische vruchtbaarheidsculte. In de legende van Osiris en Isis werd Osiris vermoord en werd zijn lichaam in 14 stukken gesneden en in de Nijl gegooid. Isis heeft alle delen teruggevonden op één na, de phallus. Die was namelijk door een vis opgegeten. Dus maakte ze een beeld van de phallus van Osiris, plaatste het in de tempel en zorgde ervoor dat het werd aanbeden als het beeld van de gedode zonnegod. De vrijmetselarij heeft zich de legende, de symboliek en de aanbidding van deze heidense cultus eigen gemaakt. Albert Pike legde uit dat de G in Engels sprekende loges eigenlijk een verbastering is van de Hebreeuwse letter Jod. De mysterieuze Jod van de Kabbala is het beeld van de kabbalistische phallus. Die gouden G die boven het hoofd van de achtbare meester hangt in de tempels van de loges, is dus allerminst de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dit alles staat neergeschreven in de teksten van vrijmetselaarsfilosofen, die overigens vrij te raadplegen zijn. Maar zelfs de ijverigste vrijmetselaars lezen dergelijke geschriften niet. Nochtans worden vrijmetselaars van de hogere graden aangemaand zich te verdiepen in de mysteriegodsdiensten van Egypte. In de blauwe loge wordt enkel de schijnbare betekenis onthuld. En de leden geloven dat. Mochten ze de literatuur raadplegen, die trouwens voor iedereen toegankelijk is, dan zouden ze weten dat ze misleid zijn. Nog een symbool. Dat van het punt binnen de cirkel. Een vrijmetselaar wordt in de blauwe loge verteld dat het punt binnen de cirkel de individuele vrijmetselaar binnen de grenzen van de vrijmetselaarsplicht voorstelt. Men zegt dat het punt de individuele vrijmetselaar voorstelt en de cirkel de grenslijn van zijn gedrag. Echter, de echte betekenis van het symbool is occult en seksueel. Het punt vertegenwoordigt de fallus en de cirkel de vagina. En het punt binnen de cirkel de seksuele vereniging. Ik zou op dezelfde manier alle vrijmetselaarssymbolen kunnen duiden. Ze hebben allemaal een occulte en seksuele betekenis. De vraag is natuurlijk of al deze symbolen en hun verborgen betekenissen er echt toe doen. Zijn ze niet slechts een heel klein onderdeel van de vrijmetselarij? Het antwoord is: in de vrijmetselarij doen symbolen er niet alleen toe. Je zou kunnen zeggen dat de symbolen het enige zijn dat ertoe doet. Dat symbolen in zekere zin vrijmetselarij zijn. Symbolen zijn de taal van de vrijmetselarij en hun betekenissen zijn de lessen ervan. De oude docenten en hun Amerikaanse nakomelingen definiëren vrijmetselarij als, ik citeer, een systeem van moraliteit, uitgedrukt door symbolen en gehuld in allegorie. Einde citaat. En zo komen we bij de vraag of vrijmetselarij een godsdienst is. Uit wat ik net vertelde, is al duidelijk dat het antwoord ja is, hoewel de meeste vrijmetselaars dit zullen ontkennen. Maar wat kan het anders zijn? Als we weten dat ze samenkomen in tempels, en de grootste noemen ze zelfs kathedralen, dat ze elke samenkomst openen en sluiten met een gebed, dat ze een altaar hebben waarop een Bijbel ligt of een ander heilig boek, dat er functies zijn als almoezenier en kapelmeester, dat ze claimen dat zij de ingewijden brengen van duisternis naar licht, dat ze een plan van verlossing en reiniging van zonde aanreiken en dat ze elkaar dopen. Meestal noemen de vrijmetselaars zichzelf een orde van religieuze mannen, maar niet van een godsdienst. Op dezelfde manier ontkennen ze dat ze een geheim genootschap zijn. We zijn een genootschap met geheimen, maar geen geheim genootschap, zeggen ze dan. En de meeste leden geloven dit. Zij geloven dit omdat serieuze mannen hen, toen ze toetraden tot de loge, gezegd hebben dat welke hun godsdienst ook was, deze niet in conflict zou treden met de vrijmetselarij of ze zou tegenspreken. In de loge wordt verteld dat vrijmetselarij alle spirituele noden zal vervullen, waaronder verlossing. Hoe dan ook, de meest gerespecteerde leraren en schrijvers van de vrijmetselarij omschrijven het als een godsdienst. Zo schreef Albert Pike, ik citeer: elke vrijmetselaarsloge is een tempel van godsdienst en de leerstellingen zijn instructies in godsdienst. Einde citaat. In Webb's Monitor staat: een samenkomst van de loge is een religieuze ceremonie. G.D. Buck schreef: via de Kabbala of geheime leer wordt de kandidaat getoond dat in het hart van elke grote religie dezelfde eeuwige waarheden liggen. Metselwerk is niet alleen een universele wetenschap, maar een wereldwijde religie. Vrijmetselarij is de universele religie. Einde citaat. Vrijmetselarij heeft een vorm van priesterschap en presenteert een plan van verlossing. Het is een driedelig plan van zelfverlossing. Een vrijmetselarij wordt verlost door verlichting, Dat is geheime kennis bezitten en het juiste begrip ervan. Door zijn trouw aan zijn eden en eedverplichtingen. En door een deugdzaam leven. De verlossing van ieder mens is zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is zijn eigen redder. Heeft vrijmetselarij iets te maken met occultisme? Dat is de volgende logische vraag. Ja, en men kan rustig zeggen dat vrijmetselarij occultisme is. Het occultisme doordringt het van top tot bodem. Het kan worden samengevat als het zoeken naar de verborgen dingen, vooral naar geheime of verborgen kennis en de bovennatuurlijke kracht die het schenkt. God zit er echter niet in. Het bevindt zich volledig in Satans donkere en dodelijke rijk. Al het bovennatuurlijke dat niet in de naam van Jezus wordt gedaan of dat hem niet verheerlijkt, wordt gedaan met de macht van Satan en is daarom zeer verkeerd en gevaarlijk. Maar invloedrijke vrijmetselaars geven toe dat vrijmetselarij met occultisme te maken heeft. Zo schreef G.D. Buck: er bestaat een grote wetenschap die bekend staat als magie. En elke echte meestervrijmetselaar is een magier. Het zoeken naar occulte kennis is typisch voor de occulte wereld. Vervulling ligt in het zoeken en niet echt in het vinden. Deze zoektocht naar de geheime kennis gaat maar door, terwijl het individu zich geleidelijk vervolmaakt en zichzelf verlost. Maar Jezus is nergens in al dat zoeken. Welke kennis zoeken ze dan? In de grond zoeken zij de verloren kennis van de onuitsprekelijke naam. Wat ze in feite bedoelen is dat ze de naam van God willen kennen. Deze zoektocht, die de kern vormt van het occultisme van de vrijmetselarij en het onderwerp is van de belangrijkste legenden en symbolen ervan, is in feite de essentie van hekserij, de rebellie van de mens tegen God. Het is een basisprincipe van het occultisme in het algemeen en van de listigheid in het bijzonder, dat als je de ware naam van een geest kent, je de kracht van die geest ook kunt hebben. Dus, als het kennen van de ware naam van een kleine boze geest je de kracht van die geest kan geven om in de toekomst te kijken, bedenk dan eens wat het zou betekenen, tenminste voor de occulte geest, om de kennis van de ware naam van God te bezitten. Je zou Gods macht hebben, alles. Je zou als de Allerhoogste kunnen zijn en misschien zelfs tegen God aanlopen en zijn plaats in het universum innemen. Zoals je waarschijnlijk weet, is dit stomme idee de oorzaak van alle interpersoonlijke problemen van Satan met God en het ontstaan van het koninkrijk der duisternis. Dus daar heb je het. Dit is een serieuze zaak en de kern van de hele occulte zoektocht naar verloren kennis en de kracht die deze met zich meebrengt. Ze geloofden dat het verloren woord, de onuitsprekelijke naam van God, in die antieke goede oude tijd bekend was bij de priesters van de heidense mysteriereligies. Maar christenen, joden en andere bekrompen dwepers stenigden of verbrandden alle magiërs die het kenden. Dus het ging verloren. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de mensheid, zo gaat hun verhaal. En de zoektocht van de occultisten om het te herontdekken gaat door. Beste luisteraars van Radio Maria, deze geheime kern van de vrijmetselarij is onthutsend, maar het is de waarheid. Hoewel zowat 95% van de vrijmetselaars niet verder komt dan de blauwe loge en ze niet op de hoogte gebracht is van de ware aard van de vrijmetselarij, doordesemt deze occulte geest ervan de hele organisatie en kan het zijn geheime werking ongehinderd voortzetten. Exorcisten kennen die realiteit. Het is een bron van ellende voor velen, als ook voor hun families. Mochten mensen geconfronteerd worden met onoplosbare, vaak intergenerationele problemen, zoals gezondheidsproblemen, financiële problemen, suïcidale problemen, dan loont het de moeite na te gaan of er in de familie misschien iemand vrijmetselaar is of is geweest. Het licht schijnen, zegt de achtbare meester aan het einde van het inwijdingsritueel. Het is nu duidelijk over welk soort licht het echt gaat. Laten wij ons in deze duistere tijden meer dan ooit richten naar Hem die het ware licht is, Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Tot zover het programma over de vrijmetselarij vandaag. Mochten jullie nog opmerkingen hebben of vragen, dan kunnen jullie bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot de volgende keer.